Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwd en levend maakt. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de betrouwbare getuige is. Eerstgeborene uit de doden, overste van alle koningen van de aarde. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 89 en daarvan het eerste en het zevende vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En ook het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken uw woord hoort. Psalm 89, 1 en 7. verbonden met de kerk over deze wereld en die ons voorging en er nu is, die vrij samenkomt en onder verdrukking belijden we ons geloof. En we antwoorden met Psalm 95 vers 3. Belijdenis van Gods grootheid, dat onder andere de zee aan hem onderworpen is, maar ook een belijdenis dat wij voor hem buigen. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Psalm 95 vers 3 in antwoord op de belijdenis van het geloof. En ieder van u en jou spreken met mij in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit, aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen gaan bidden om de zegen van de Heere over de dienst, om de verlichting met zijn Heilige Geest, de opening van zijn woord. Zullen we bidden. Heere, wij komen voor uw aangezicht om u te danken. Wij mochten vanmorgen als gemeente samenkomen. Vanmiddag was er de dienst van de ICF. En opnieuw brengt u ons hier in de kerk. Als uw gemeente. Mensen overal vandaan gekomen met onze eigen levens, met onze eigen levensgeschiedenissen. Hiervan om de hoek bij de kerk misschien wonend, maar ook van verder weg. Heren, wij zijn hier samengekomen, mensen overal vandaan. En misschien moeten we wel belijden, had u mij niet meegenomen, niemand was hierheen gegaan. Want we kunnen zomaar schromen om te komen en voor u in het licht te staan. Wie zijn wij? zondaren. Ja, heren, zolang dat gewoon een klank is die we uiten, wij zijn zondaar, een term die zo hoort, dan doet dat niet zoveel, dan klinkt dat misschien gewichtig, maar op het moment als je het ervaart, ook als volgeling van u, ik blijf zo mens die nog altijd weer andere keuzes maakt tegen de Heren in, die elke keer toch weer het spoor bijster dreigt te raken als God me niet vasthoudt. Dan beseffen we, Heren, wat een wonder, dat u elke keer ons weer ontmoeten wil. En dat u mij bij de les wil houden en dat u mij op uw weg wil brengen als we nog zonder u leven, of op uw weg wil houden en weer terug wil brengen als we afdwaalden, als we u leerden volgen. Voor wij de schriften openen, Heer, en we danken u dat u zich bekend hebt gemaakt, dat u zich niet in stilzwijgen hebt gehuld sinds wij u de rug toekeerden, maar u geopenbaard hebt. Wij bidden, wilt u zich vanmiddag in de schriften openbaar. Open het woord voor ons. We belijden dat wij daarvoor u zelf nodig hebben, dat de Heilige Geest onmisbaar is. Die geest die de mensen leidde die door u geleid schreven, zoals in het geval van vanmiddag Matthäus. En wilt u door die Heilige Geest dan ook zo uw dienaar leiden, dat hij verkondigt wat u wil dat hij zegt. Dat u, Heere, aan het woord komt. Want daar gaat het toch om. Dat u het woord neemt vanmiddag. We belijden nu dat er heel veel stemmen in en om ons zijn die als u spreekt proberen dat spreken van u te overstemmen. Of die zo in ons zitten dat het blokkeert om te luisteren. We hebben ons leven meegenomen de kerk in. Er kunnen moeilijke dingen zijn. Misschien wel de komende week, een week waar we tegenop zien. Dat kan ook nu in ons hoofd en hart zitten, zodat er voor uw woord geen ruimte is. We bidden of u het dan weg wil nemen, zodat die ruimte er komt. Het kunnen ook vreugdevolle dingen zijn, waar we zo mee bezet zijn, dat ook dan u maar zo moeilijk binnenkomt. Kom met de kracht van uw woord en Heilige Geest. En wilt u zo doorwerken, dat wij allemaal jongeren en ouderen vanmiddag mogen zeggen aan het einde van de dienst: God was tegenwoordig, hij was in ons midden en hij gaf mij onderwijs. Dan vallen mensen weg, ook de dominee, want dat is maar een middel in uw hand, maar dan gaat het om u. En laat het daarom gaan vanmiddag, Heere, eredienst, om u de lof en eer te brengen, ook in onze gemeentezang, in de gaven die we geven. In alle onderdelen gaat het om u. We brengen u de dank dat wij in vrijheid mogen samenkomen. Het lijkt voor ons zo gewoon. Maar zoveel broeders en zusters in deze wereld hebben die vrijheid niet. We brengen ze bij u. Als ze voorzichtig moeten zijn met samenkomen in kleine groepjes, als ze helemaal niet samen kunnen komen in het openbaar, broeders en zusters die in gevangenissen of strafkampen zitten, Noord-Korea, Eritrea en zoveel plekken in deze wereld, de Aziatische staten van de voormalige Sovjet-Unie, Heren, wij brengen ze aan uw voeten. Laten zij vandaag ervaren dat u van hen af weet. En kon het zijn, wend hun gevangenis, breng hen tot de vrijheid om u in vrijheid te dienen. We bidden voor hen die thuis meeluisteren op dit moment. Voor hen die niet kunnen komen door gezinsomstandigheden, door gezondheid, lichamelijk of psychisch, door ouderdom. Soms is de drempel naar uw huis zo groot geworden. Wij leggen het voor u neer en bidden om uw zegen. We belijden dat wij dit niet verdienen in onszelf, maar wij vragen u dit op grond van hem die het voor ons verdiende, de Heere Jezus Christus. En omdat we het op zijn werk mogen vragen, mogen we verwachting hebben dat u ons zegent. In Jezus' naam. Amen. We openen het woord van de Heere vanmiddag in Matteüs, zoals u ook vanmorgen reeds uit Matteüs gehoord hebt. Vanmiddag hoofdstuk 5. We beginnen te lezen bij vers 17. En lezen door tot en met vers 26, waarbij ik u en jou vast vertel dat in de preek we vanaf vers 21 tot en met 26 gaan overdenken. Gedeelte uit de bergrede, waar Jezus begonnen is met eerst te vertellen wie er bij zijn koninkrijk hoort. En als hij dat verteld heeft en de opdracht heeft gegeven om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn, gaat hij onderwijs geven over zijn wet. En we beginnen te lezen over dat onderwijs vers 17. Daar klinkt het woord van de Heere: denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gegaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Dan komt het gedeelte voor de prediking vanmiddag. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrans betaald hebt. Tot zover het woord van de Heere uit Matteüs 5. We gaan onze gaven geven, gemeente, voor de Heere en zijn dienst. Zoals gezegd, de collecten zijn voor de kerk, de Theologische Universiteit in Apeldoorn en de diaconie. De Heere zegenen u met uw gaven. En we gaan dan inleidend op de prediking Psalm 119 uit de bundel Weerklank zingen. En dan van vers 49, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Getuigenis betekent hier het woord van de Heere, hoe wonderlijk is dat. En de dichter zegt, en daarom wil ik dat in mijn hart bewaren, wil ik daarmee leven. En we zingen dat ook met vers 60, zie hoe ik uw vermaningen bemin. Dat woord van God heeft niet alleen maar positieve kanten, maar is ook vermanend, corrigerend. We zingen ervan nadat we onze gaven hebben gegeven, Psalm 119, 49 en 60 uit de bundel Weerklank. Thank you. Na de prediking, de berijming van de 10 geboden en daarvan het 7e vers en het 9e vers. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken, maar ook het 9e gebed, och of wij uw geboden volbrachten. En dan ook het gebed om genade van Christus, als wij dat niet doen. Berijm de 10 geboden, vers 7 en 9, na de verkondiging vanmiddag. Ik zie de organist kijken zo van, we zijn het toch met elkaar eens, hè? Ja, nee, prima. Ik denk, je kijkt zo van, hé, je geeft wat anders op. Dat straalde je uit naar mijn besef, maar dat is dus niet zo. Prima. Als ik dan toch met je in gesprek ben, mag ik wel even zeggen dat ik geniet van je orgelspel. Organisten horen net als dominees vaak alleen als het verkeerd is. Dus dat draaien we nou eens even om. Heerlijk. Gemeente des Heren. Vandaag begint de week van gebed. In heel wat plaatsen in Nederland zijn de kerken met elkaar in contact en hebben ze in deze week in januari gezamenlijke activiteiten om afwisselend in de verschillende gemeenten en gebouwen met elkaar te bidden. Je hebt natuurlijk de nacht van gebed, onder andere voor de leidende kerk. Die zal in uw midden niet onbekend zijn. Ik verwacht in ieder geval dat Richard Groeneboom alles gedaan heeft om dat onder u wel onder de aandacht te brengen. En dat is ook goed. Vorige gemeente die ik diende, Urk, maar ook in Harderwijk, doen we samen als kerken met elkaar mee aan die week van gebed. En het thema wat er dit keer aan gekoppeld is, wat aangereikt werd door de organisatie Missie Nederland, is recht voor ogen. Ze zijn gebruikelijk om vaak een kerk uit de wereld te vragen om een thema aan te reiken. En dit keer is het thema aangereikt door de kerk in Indonesië. En de kerk van Indonesië beschrijft dan dat in het verleden er harmonie was in het land. En christenen en moslims goed met elkaar overweg konden. En dat zat ook in de soort cultuur van het volk. Maar hoe de laatste tijd ook mede door allerlei onrecht, door corruptie in de rechtspraak, de tegenstellingen alleen maar scherper worden. Vaak kerken worden aangevallen, soms in brand gestoken. We lezen de informatie soms in de media. Met alle bedreigende gevolgen van dien. En daarom reikte de kerk van Indonesië het thema aan recht voor ogen. Dat er recht gedaan mag worden. Hoeveel voorbeelden zijn er niet? Denk alleen maar bijvoorbeeld aan Asia Bibi, van landen waar christenen, als ze geen misdaad begaan hebben, toch uiteindelijk, als de media er niet bovenop springt en druk uitoefent, veroordeeld worden tot de doodstraf of levenslange gevangenisstraf, omdat ze christen zijn en in het geval van Asia Bibi dan geïnsinueerd wordt dat ze de naam van Allah zou hebben gelasterd. Op allerlei manieren kun je voorbeelden noemen van onrecht, dat er niet recht gesproken wordt en dat christenen in deze wereld raakt. Wij kunnen met elkaar wel eens discussiëren over de rechtspraak in Nederland. Misschien hebt u dat ook wel, dat u zegt, nou, ik vind soms dat de strafmaat helemaal niet goed is en het moest eens strenger. Je hoort die discussies ook wel in de media. Of dat je een bepaalde vrijspraak afkeurt of juist dat iemand veroordeeld is zegt, het is toch belachelijk. Nou ja, je hoort bijvoorbeeld nu weer rond zo'n situatie van een vrachtwagenchauffeur die iemand met een geel hesje heeft aangereden, hoe dat ook geweest is, wat daaromheen gebeurt. Als die veroordeeld wordt, dan nemen wij het voor hem op. Maar dat is nog heel wat anders als hoe in deze wereld vaak het recht krom wordt gemaakt, ook naar christenen in landen waar niet de vrijheid is die wij hebben. Recht voor ogen recht doen. En vanmorgen heb ik de preek die ik vanmiddag in uw midden hou in Harderwijk gehouden. En ik heb gekozen voor het Bijbelgedeelte uit Matteüs 5. Ik was daar vorige week al mee begonnen met het gedeelte ervoor. Wat is nou de betekenis van de komst van Christus tegenover de wet? Is die nou afgeschaft? Kunnen we die nou aan de kant schuiven? Bepaald niet. En het vervolggedeelte vanaf vers 21 brengt die vraag: hoe ga je met elkaar om? En zoek je het recht van de ander en zoek je het goede van de ander? En blijkt dat in één keer niet een onderwerp te zijn wat een ver weg show is? Ver van mijn bed, Indonesië, Noord-Korea, Eritrea, ga maar door. Maar dan blijkt vanmiddag in één keer de Heer Jezus dat heel dicht bij jou en u te brengen. Hoe ga ik om met de ander? Laat ik mijn christen zijn ook zien in hoe ik met mijn omgeving omga of niet? Dat onderwijs geeft Jezus, Jezus onderwijs over omgang met elkaar, zo zetten we vanmiddag boven de preek. Twee dingen: zijn uitleg en zijn opdracht. Jezus onderwijs over de omgang met elkaar, zijn uitleg en zijn opdracht. Bijzonder, misschien heeft dominee Hogenboom daar ook al wel het ene van de ander van verteld, toen hij begon te preken vanuit Matteüs, hoe de Heilige Geest Matteüs zijn evangelie laat opbouwen. In een heleboel dingen, bijvoorbeeld in die verzoeking in de woestijn, laat Matteüs zien dat Jezus als het ware de tweede Mozes is. Mozes die in Egypte is geweest, je leest ervan in hoofdstuk 2. Mozes die eerst een tijd door de Heere wordt voorbereid in de woestijn, voor die het volk uit Egypte moet gaan halen. Jezus die verzocht wordt in de woestijn. En als Mozes dan met het volk door de woestijn gaat naar het beloofde land, is het eerste wat de Heere doet, zijn wet aan Mozes en het volk geven. En wat is het eerste wat we na de verzoeking in de woestijn, Matteüs 4, lezen? Jezus gaat met de menigte zitten en geeft onderwijs over de wet van de Heer. De tweede Mozes. De vervulling van Mozes. In die bergrede geeft Jezus eerst weer wie er nou bij zijn koninkrijk hoort. Voor hij de wet van dat koninkrijk van God gaat uitleggen, wat zijn positie daarin is, en de wet en de profeten, maakt hij duidelijk wie zijn nou werkelijk de onderdanen van mijn koninkrijk. En daarin blijkt Jezus tegendraads. De mensen die daar genoemd worden zijn nog niet bepaald de mensen die wij in deze samenleving vooruit zouden schuiven. Het zijn categorieën die in onze wereld niet meetellen. Het zijn de vredestichters. Het zijn de zachtmoedigen. Het zijn de mensen die bij wijze van spreken niet als vechtersbazen op de barricade staan, maar die juist eerder zelf onrecht willen lijden, als dat maar de goede zaak dient, dan dat ze voor zichzelf zullen opkomen. Het staat haaks op onze cultuur waarin je voor jezelf moet gaan, bij jezelf moet blijven en vooral jezelf niet moet vergeten en aan jezelf moet werken en zorgen moet dat je aan je trekken komt. Want jij moet er wat van maken. Nou, die volgelingen van Jezus koninkrijk, die hebben bepaald andere kenmerken. En Jezus zegt, jullie moeten het zout van de aarde en het licht van de wereld zijn. En het is alsof Jezus dan op dat moment beseft, als hij dat verteld heeft, wie er nou bij zijn koninkrijk hoort, dat ze maar zo kunnen denken, dit onderwijs botst Met het onderwijs wat we van huis uit meekregen. Van vroeger af. Dit onderwijs botst met de wet en de profeten. En daarom heeft Jezus direct daarna duidelijk gemaakt dat hij de wet, de Tora en de profeten, de Nevi'im, niet aan de kant schuift. Hij is geen mens die de wet aan de kant schuift, dan zou hij een heiden zijn. En hij is geen mens die de profeten aan de kant schuift, zegt we houden het bij de eerste 5 boeken, dan zou hij een Samaritaan zijn. Nee, hij zegt ik ben juist gekomen om de werkelijke vervulling van de wet te brengen. En te laten zien, ik schuif hem niet aan de kant, ik zet juist de wet weer op de plek die hij verdient en laat de werkelijke betekenis zien. En als hij dat verteld heeft, gaat hij dat illustreren met een 6-tal voorbeelden. En ons tekstgedeelte vanmiddag is het eerste voorbeeld. En dat sluit aan bij het 6e gebod, gij zult niet doden. Jezus zegt, u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht is gezegd, u zult niet doden en wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Wees nou eens eerlijk, als je dit leest, zie je een probleem? Klinkt toch prima? Door het voorgeslacht, door degene die jullie voor zijn gegaan. Het onderwijs van de fariseeën en de schriftgeleerden is gebaseerd op de mondelinge overdracht en de schriftelijke overdracht van alles wat in het voorgeslacht werd geleerd over de Tora, de wet van de Heere en de profeten die die wet weer toepasten en een appel deden op het volk, zoals Elia bijvoorbeeld, om terug te keren tot de wet van de Heere en de dienst van de Heere. Dat is allemaal vastgelegd en op die traditie waar jullie in thuis zijn, daar wordt gezegd, u zult niet doden. Nou, klopt toch? En wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Dat is toch mooi dat die mensen zeggen, moet goed luisteren. Als je dat doet, dan verdien je straf. Dan is het terecht dat de aardse rechter je niet laat lopen, maar zegt, dit zul je weten. Bepaalt niet wat je ook wel tegen kan komen dat mensen zeggen, ach, je moet niet zo moeilijk doen. Iedereen maakt toch wel eens een foutje. Niets daarvan. Maar uit het vervolg blijkt dat Jezus het bepaald niet zo heeft met deze verklaring. Want hij stelt zometeen een andere uitleg er tegenover. Een andere manier van omgang. Wat is het punt? U zult niet doden is het officiële gebod. Dat klopt. Maar door erachter te zetten, en wie doodt, en het woord wat daar gebruikt wordt, betekent alleen maar wie moedwillig iemand van het leven berooft. En dan wordt er een koppeling gemaakt tussen wat je in nummer 35 vindt. Die zal door de rechtbank schuldig worden bevonden. In de traditionele uitleg die de fariseeën en de schriftgeleerden het volk meegeven, die fariseeën die aan de ene kant er 600 zoveel geboden bij hadden gemaakt, maar die aan de andere kant met de geboden die God gegeven had ook zo hun eigen manier van omgang hebben, hadden ze de betekenis van dat gebod vooral beperkt. Ze hadden gezegd, het gaat hier alleen om moord. De eerste beperking. En tweede. En als je het toch doet, heb je een probleem met de aardse rechter. Is het natuurlijk waar. Maar God blijft buiten beeld. Je ziet die fariseeën als het ware overeind staan, want dat is de achtergrond daarvan, zo zeggen de uitleggers. En ze rugrechten en zeggen, dat gebod, dat heb ik op zak. Dat raakt mij niet. Nooit een moord gepleegd. Dus ik kan volmondig zeggen met die rijke jongeling tegen Jezus: nooit tegen dit gebod gezondigd. Misschien zegt u en zeg jij vanmiddag: ja, zo zie ik dat eigenlijk ook. Nee, u hoort mij niet zeggen dat je zomaar kunt zeggen dat in de christelijke gemeente natuurlijk vanzelf spreekt dat er nooit een moord wordt gepleegd. Zonder in details te treden heb ik in mijn pastorale jaren namelijk daar dingen van meegemaakt dat het wel gebeurde. En meerdere keren in de gevangenis gemeenteleden bezocht. Dus dat kan je ook al zo niet meer zeggen in 2019. Maar al zou dat niet aan de orde zijn, wees nou eerlijk. Hebben wij van onszelf, gemeente, niet het gevoel, jullie jongelui en wij allemaal, dat zesde gebod, dat lukt me nog wel. Er zijn best wat andere geboden, dan wordt het lastiger. Zevende gebod, seksualiteit, nou daar zou je hele prekenserie over kunnen houden. En zeker in onze tijd met wat daar allemaal omheen speelt. Dan zullen we misschien niet zo gauw zeggen, nou, maar hij zult niet doden. Maar Heer Jezus, wat vindt u dan dat de goede uitleg is? Vers 22 horen we hem spreken, laten we eens kijken. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. Ten onrechte, er zijn ook nog wel uitleggers die discussiëren of dat er echt gestaan heeft in de grondtekst. Of er niet gewoon moet hebben gestaan, al wie boos is op zijn broeder. De uitleggers zeggen dan, want voor je het weet, ontsnappen wij weer door te zeggen, ja, maar het was niet mijn schuld of het was terecht. Nou, los daarvan, al laat dat nou maar gewoon even staan, gemeente. Laten we hier dan toch niet de meest extreemste vorm kiezen, maar de vorm die onze vertalers hebben aangehouden. Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig zijn door de rechtbank. Wat heeft dat nou met zesde gebod te maken? Want ik kan je gewoon met je handen in je zak doen. Daar hoef je geen mes voor in je handen te hebben waarmee je je broeder mee van het leven berooft. Nee, maar in je hart. En dat wil Jezus duidelijk maken. Als je de wet van mij hanteert alleen maar naar de letter en probeert hem zo letterlijk mogelijk te nemen en dan te begrenzen en te zeggen, kijk, dit staat er, dus het gaat alleen maar hierover, maar de geest die achter die wet zit er niet bij pakt. Dan is je gerechtigheid, vers 20, niet overvloediger dan die van de schriftgeleerden, die dachten, als ik het aan de buitenkant hou en de regeltjes hou, maar mijn hart hou ik er buiten en de diepe betekenis hou ik er ook buiten, dan hou ik mezelf aardig overeind. Nee, zegt Jezus, weet je waar moord en doodslag begint? Als je in je hart tegenover die ander boze gevoelens en gedachten hebt. Stap een willekeurige rechtbank binnen. En maak een proces mee over een moord. En niet zelden blijkt de persoon in kwestie om een hele kleinigheid in conflict geraakt te zijn met die ander. En dat is gaan escaleren, dat is op gaan lopen. En uiteindelijk liep het zo uit de hand dat die ene zei, en nu is het klaar en nu leg ik hem om. Het begint soms zo heel klein. Als ik tegenover een broeder boos ben onterecht, dan schaad ik het leven van die ander. Bewust zegt Jezus niet, iemand op afstand, je vijand, een heel verre afstand. Nee, hij haalt het heel dichtbij, je broeder, die dichtbij moet staan. Hij zegt, dan ben je schuldig. Voor de rechtbank. En sterker nog, als je tegen je broeder zegt raka, dan zul je schuldig bevonden worden door de raad. Leeghoofd. Of je mag wat krijgen, hoe je dat ook leest. Je verwenst hem iets. Je doet hem niks aan, je verwenst hem alleen maar iets. En misschien dat je daarna nog eigenlijk wel weer glimlachend uit elkaar gaat. Jezus zegt, dan ben je zo schuldig dat niet de rechtbank eraan te pas moet komen in Israël, maar dat zelfs je een stap hoger moet. Dan zou de hoge raad, de Joodse raad die de hoogste rechtspraak was in Israël onder het Romeinse gezag. De hoge raad die heeft uiteindelijk ook Jezus veroordeeld tot de kruisdood. Jezus zegt, dan zou je eigenlijk voor de Hoge Raad moeten komen en die moeten je schuldig verklaren. En als je nog iets onschuldiger zou je zeggen, zegt, dwaas. Hoe snel zeggen wij niet soms wel eens een keer tegen iemand die iets doet waarvan we denken, nou ja, zeggen we, joh. Nou, dan kun je allerlei woorden invullen, ik zal ze vanaf deze preekstoel niet zeggen, maar u snapt wel wat ik bedoel. Jezus zegt, als jij iemand met een negatieve kwalificatie neerzet, ben je schuldig aan het eeuwige oordeel van God. Verdien je het om in de hel te komen. Ik hoor iemand zeggen vanmiddag, dominee, daar heb ik toch wel moeite mee. Dit is nou wat ik op Jezus tegen heb. Hij is zo radicaal. Hij slaat soms zo door. Ik voel me toch wat meer thuis bij die farizeeën. Die zeggen, hou het nou maar aan de letter. Hou het nou maar overzichtelijk. Je hebt niemand omgelegd. Nou, ga vrolijk slapen vannacht. Waar slaat dit nou op? Maar Jezus zegt, ik kijk met dat zesde gebod niet alleen maar naar je hand, wat je doet. Ik kijk naar je hart. In je hoofd, wat je daar denkt en wat je daar voelt. En ik kijk naar je mond, wat je zegt tot die ander. Want het zesde gebod, beneem het leven van die ander niet, betekent, doe niets waarmee je dit leven van die ander schaadt. Maar doe juist alles wat het leven van die ander en zijn welzijn bevordert. Letterlijk, de tekst is inderdaad, blijf met je handen van die ander af. Maar de geest van dit gebod bedoelt Jezus duidelijk te maken is, omdat die ander schepsel van God is. En een schepsel van de Heere geëerd en verdiend moet worden en we geroepen zijn om elkaars leven niet te beschadigen, maar te beschermen. Doe het goede voor die ander en alles ook in wat je zegt en wat je zomaar uitspreekt aan verwensingen. Dat past daar niet in, want dan zet je die ander weg. Dan doe je hem schade. Die kerk van Indonesië, wat was hun probleem ook alweer? Dat groepen tegenover elkaar opgezet worden, ook omdat er onrecht wordt gedaan, ook in de rechtspraak. En dat christenen dan ook op hun moslims, medelandgenoten, zo gaan reageren, dat dat niet met het boodschap van het evangelie in overeenstemming is, maar de moslims terecht kunnen gaan zeggen, als jullie zo reageren, waar is dan die boodschap van jullie zogenaamde liefdevolle God? De kerk in Indonesië vraagt om gebed, dat je als christen goed omgaat, juist ook met diegene die je dat misschien wel heel moeilijk maakt. Misschien heb u en misschien heb jij vanmiddag ook wel iemand in je omgeving. In het gezin, hier in de kerk misschien, op je werk, Je studie op de universiteit of school, hoe dan ook, in de straat waarvan je denkt. Daar denk ik regelmatig niet de beste dingen van. En als ik het al niet gezegd heb, bepaalde verwensingen geuit heb, dan moet ik eerlijk toegeven dat ik dat toch wel eens gedacht heb. Dan zegt Jezus, dan ben je in je hart aan het zondigen tegen het zesde gebod. Want dan schaadt je de reputatie van een schepsel van mij. Wat doet dat nou met ons, gemeente? Heb u dat nou ook? Heb jij dat nou ook dat je vanmiddag zegt? Dan val niet mee. Ik kom wel heel dichtbij. Dan besef ik heel goed, dominee, dat terwijl ik dacht eigenlijk aan het begin van de preek, nou ja, ik ben geen moordenaar en ik heb geen probleem met het zesde gebod. Als ik Jezus uitleg volg, en hij is de vervulling van de wet en hij is de gever van de wet als de Zoon van God. Dus wie kan hem beter uitleggen dan degene die hem zelf heeft gegeven aan zijn volk, Jezus, Gods Zoon immers. Dan sta ik schuldig. Gelukkig gemeente dat vanmiddag het Jezus is die wet ons uitlegt. Die Jezus die net gezegd heeft, die voor, ik ben gekomen niet om die wet aan de kant te schuiven, maar om die wet te vervullen. Dat betekent, ik ga die wet gehoorzamen, ik schuif hem niet aan de kant, maar ik zal juist laten zien hoe die wet bedoeld is, door ook zelf naar die wet te leven. Hij heeft zichzelf hij is besneden, hij is gedoopt voor die optreed, hij houdt geheel de wetten van de Heer, dat wil hij ook hier laten zien. Omdat hij zo meteen ook naar het kruis zal gaan. En daar onze schuld van het overtreden ook van het zesde gebod aan het kruishout wil nagelen. En hij zegt vanmiddag, laten we ruilen. Laat ik dat nou in jouw plaats doen. Voor jou. Dan mag jij vrij. Dat onderwijs van de Heer Jezus, gemeente vanmiddag, dat zegt u en jou en mij dus, dat wij met onze schuld, die we juist ontdekken door Hem die ons dit onderwijs geeft, naar Hem mogen gaan en zeggen, Heere, als u het zo scherp stelt, dan ben ik schuldig. Maar ik hoor ook in uw woord dat u die wet wel hebt gehouden. En dat u die wet volbracht hebt en mijn schuld naar het kruis wil dragen. Ik die wetsovertreder ben en nu ontdek ook tegen het zesde gebod. Zullen we ermee naar Christus gaan, gemeente? Die vanmiddag uitnodigt. Die ons ontdekken wil aan wie wij zijn. Niet om ons vanmiddag eens even flink een klap op ons hoofd te verkopen. Niet om u of jou eens even flink somber naar huis te laten gaan. Niet om jou eens even depressief te maken en te zeggen, zie je wel dat christelijk geloof, daar word je helemaal somber van en zeker in januari. Jezus geeft dit onderwijs aan zijn volgelingen opdat ze ontdekken. Er is maar één adres waar ik op de goede plek ben. Hij die dit onderwijs geeft, maar hij die ook verzoening schenkt. Christus. En er is alle plaats voor zondaren, ook tegen het zesde gebod. Bij hem. Maar Jezus wil ons vanmiddag niet alleen maar onderwijs geven in de verhouding tussen hem en ons, opdat we met onze schuld naar hem toe gaan, gemeente. Jezus maakt het ook concreet praktisch. Want als je nou uit die liefde van Christus leert leven, als je dan met je leven deze Christus volgen mag en wil, volgeling van hem wil zijn, dat zijn toch die vreedzamen, dat zijn toch diegenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, het recht voor ogen hebben, leren heren, u leert mij om recht te doen. En daarom kwam u voor naar deze wereld om voor mij het recht te maken tussen uw vader en mij. Als ik dan vanuit die liefde van Christus leef, gemeente, dan gaat het ook consequenties hebben voor hoe ik met mijn omgeving omga. Jezus maakt het heel praktisch. Hij zegt, hoor eens, als je nou op zeker moment je gave offert op het altaar, tempel, altaar, dienst van de verzoening, je komt naar het altaar om je schuld bij God te verzoenen. Je erkent, ik heb vergeving nodig. En het, God geeft het door middel van dat offer. Of je komt juist tot God om een dankoffer te brengen om wat hij gaf. Je brengt hem de dank, Heere, wat heerlijk dat u mij dit gegeven heeft. En je staat in één keer daar midden in de tempel bij dat altaar en in één keer schiet het in je. Ik sta nou voor Gods aangezicht. Ik kom nou bij hem. Maar ik heb een probleem. Er is een broeder die heeft iets tegen me. Nou ja, zegt u, ja kijk, dan moet je natuurlijk eerst je afvragen of dat je eigen schuld is. Staat dat er? Nou ja, ik wil het dan wel goed maken, dominee, als ik dat ook zou hebben, dat er iets is tussen iemand. Want ik leef van de genade, maar die ander moet de eerste stap zetten. Ik heb al zoveel stappen gezet. En ik laat niet over me heen lopen. Ik heb al veel te veel gedaan. En een ander zegt, ja maar, ik heb zo'n rechtvaardigheidsgevoel. Dit laat ik niet gebeuren. Ja, wij zijn heel goed gemeente in allerlei argumenten inbrengen, ook als we voor het altaar staan, als we voor God staan. Ja, maar het is mijn schuld niet en dat zegt Jezus niet. Als het je schuld niet is, dan hoef je niet te gaan. Nee, je herinnert je op het moment als je voor God komt, dat er tussen jou en iemand iets niet goed zit. Dan zegt Jezus, ga daar naartoe. Doe wat jij kan doen om het goed te maken. Want als je van de bron van mij leeft, van mijn vergevende liefde, van mijn genade, dan kan je die bron toch niet afsluiten voor de ander. Als je weet dat God jou zo lief heeft, dat hij jouw schuld verzoend heeft, die schuld die jij nooit had kunnen betalen, dat Jezus zegt, leg het maar op mijn schouders, ik doe het voor jou. Jij mag vrij naar huis. Dan kan je toch vervolgens niet zeggen, en dat conflictje wat ik met die ander heb, daar stap ik niet overheen. Of dan moet die ander, maar dan zegt Jezus vanmiddag, als jij zo redeneert, ik wil wel vergeven, maar die ander moet eerst, weet je. Als ik zo had geredeneerd naar jou, had jij nooit genade gekregen. Als ik had gezegd, ik wil jouw zondaar wel vergeven, maar jij moet de eerste stap zetten. Nooit gebeurd. Is nooit goed gekomen. Nee, zegt Jezus, ik heb de eerste stap en ik heb de grootste stap gezet. Ik ben naar deze wereld gekomen. Het is kerstfeest geweest, weet u nog, en jij. Ik kwam naar deze wereld om het goed te maken. En als je van die genade leeft, dan begrijp je dat lied zo goed. Ik wens te zijn als Jezus. Dan zet je zelf graag de eerste stap. Misschien moeilijk, maar je doet het. Afhankelijk van hem, bidden van hem. Jezus zegt, ga dan eerst en maak het goed. Ja, zegt hij trouwens. Als er een conflict ontstaat. Als je nog met je tegenstander onderweg bent, vers 25. Stel je zo welwillend op, ga de dingen dan niet op scherp staan, ga dan niet op je strepen staan en zeg, ja maar. Probeer dan ook zo met die ander om te gaan, dat het niet escaleert. Deescaleer dan alsjeblieft, vanuit mijn liefde. Probeer die ander dan te ontwapenen, in plaats van dat je die ander in de gordijnen jaagt. Want voorkomen is beter dan genezen. En als je het laat escaleren, dan kan het grote consequenties hebben. En voor je het weet, zit je achter de tralies. En dan denk je misschien, had dit ook niet anders gekund. Ik die voor jou de minste werd. Ik die voor jou aan het kruis ging. Waar ze mij scholden en op het hart trapten, maar ik heb er niet op gereageerd. Als je mijn volgeling wil zijn, als je hongert en dorst naar die gerechtigheid, als je vredestichter bent, dan doe je alles wat in je vermogen is om het goed te krijgen of goed te houden. Als dat niet lukt, ja, dan mag je terugbrengen bij de Heer. Om voorkomen is beter dan genezen. Toch? Gemeente, begrijpt u dat je dit alleen maar kan? Als je dicht bij de bron blijft. Ik heb dit niet van mezelf, dat zeg ik eerlijk. Ik heb toen ik van de week met die preek was best regelmatig gedacht, nou heren, en dan moet ik dan gaan preken. Dan zal ik maar eerlijk tegen die gemeenten zeggen waar ik preek. Dan kom ik er niet best af als ik het moet doen. En dat gaat mij niet lukken. Dan heb ik in ieder geval een heleboel dingen tegen mij. Die ook als je volgeling van de Here bent, van jezelf uit nog hebt. En dan zegt Jezus vanmiddag, als u dat ook hebt en jij. Als je misschien zelfs denkt, nou, dit gaat me nooit lukken. Dan zegt hij, ga nog niet de kerk uit. En zegt dan nog even stampend op het kerkplein. Scherpe preek. Niet realistisch. Kan toch niet? Ga nou niet nog de kerk uit. Laten we nou samen naar hem gaan. Die het ons voordeed en voor ons deed. Onze heiland, Jezus Christus. En aan zijn voeten ontvangen we niet alleen maar vergeving voor wat we verkeerd deden, maar gaat hij ons ook leren te zijn als Jezus, vol liefde. Dan gaat hij mij leren wat Paulus later zegt in 1 Korinthe 13. Al was het dat ik de taal van de mensen en de engelen sprak en de gaven van profetie had en noem het maar op. Maar ik had de liefde van Christus niet, dan baatte het me niks. Al deed ik alles in de kerk, al deed ik, noem het allemaal maar op wat je in kan vullen als dingen waar in de kerk en buiten de kerk de mensen van zeggen, wauw. Maar als ik de liefde van Christus niet heb, vuilnis. Maar als zijn liefde mijn hart vervult, dan gaat die liefde door mij ook stromen naar de ander. Dan ga ik die wet niet aan de kant schuiven. Dan ga ik die wet niet proberen zo te beperken dat ik zeg, hij raakt me niet. Dan ga ik onder die wet bukken en zeggen, Heere, uw wet is goed. Hoe wonderbaar, we zongen toch, is uw getuigenis. Maar dan ga ik ook bidden. Leert u mij, Heere, dan die te houden. Zullen we het zo dan ook zingen? Biddend. Och, of wij uw geboden volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in en uit Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. Recht voor ogen, in Indonesië en in Utrecht. Ik wens te zijn als Jezus. Jij ook? Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. We danken u, Heere, voor uw onderwijs vandaag en vanmiddag. Dat u laat zien, Heere, waar wij mensen zo gemakkelijk, net als de fariseeën, die geboden zo kunnen begrenzen, dat ze ons niet raken. Hoe breed de betekenis van uw geboden is. Ze leggen niet alleen maar bloot hoe wij tot daden kunnen komen die u afkeurt, maar ook wat de wortel daarvan is. Een verkeerde gedachte, een schadelijk woord. Het kan zomaar het begin zijn van een groot conflict en van een uit de hand gelopen situatie waar uiteindelijk de dood het gevolg van is. Heere, wij belijden u als het zo ligt. Dan kunnen wij die wet van u niet meer op afstand houden. Dan staan wij schuldig, ook volgelingen van u. Blijken dan nog zoveel oude mens te hebben. Dank u wel dat u, Heer Jezus, ons vanmiddag dit onderwijs gaf. En dat u, terwijl u dit onderwijst aan ons, met uw geopende armen staat. En ons zondaren nodigt voor u te buigen. Want u wil niets liever dan onze ongerechtigheid overnemen en uw gerechtigheid ons toerekenen. Door het geloof mogen we daarin schuilen in uw offer. Maar Heer, we hebben vanmiddag ook gehoord dat het ook praktisch is. Als we van uw liefde gaan leven, uw wet lief krijgen en de wetgever lief, u de Heer, maar ook uw Heer Jezus Christus, de wetsvervuller, dan willen we ook uw voetsporen drukken. Dan gaan we die ander opzoeken. Ook al zijn we van mening, ik heb niks misdaan, dan gaan wij van onze kant proberen om het goed te krijgen. Heere, leer ons dat. En dan gaan we, zelfs als u het ons leert, proberen zo met die ander om te gaan dat het conflict niet meer ontstaat. Al zouden we dan misschien schade moeten lijden. Zo leggen we het voor u neer. Dank u wel voor uw onderwijs, voor de diensten vandaag. Zegent u het goede, vergeef wat niet was naar uw bedoeling. Laat het goed zijn als gemeente elkaar nog te ontmoeten. Zegen ons als we teruggaan naar onze woningen, hier dichtbij of verder weg. Zegen dominee Hogenboom en zijn gezin, de kerkraad. Zegent u de gemeente hier in Utrecht, om het woord van u te verkondigen en uit te dragen naar buiten. Heren, wij bidden om zegen voor het werk van de ICF-gemeente. Draag onze kerken aan u op, in dit jaar op weg naar de synode. Heren, in een tijd waarin de afgelopen weken zoveel onrust was rond de Nashville-verklaring, bidden wij voor hen die worstelen met hun geaardheid. Worstelen met wie ze zijn, wat kunnen daar een moeite mee zijn, Heren, wij brengen ze aan uw voeten, wat kan ook het hele gebeuren veel pijn bij hen hebben gedaan, hoe we die verklaring ook taxeren, we brengen ze bij u. We bidden voor hen die over ons regeren, hier plaatselijk, in de provincie, landelijk, wereldwijd, allerlei onrust rond de Brexit, rond optredens van de president van Amerika, zo zijn er allerlei dingen, Heren. Geef ons de wetenschap dat u deze wereld in uw hand hebt. Geef wereldleiders en mensen die ook in ons land regeren wijsheid. Ook zij die in ons land dat willen doen vanuit uw woord en uw geboden, we dragen het aan u op. Zegen al het werk in de gemeente deze week. Mogen we gemeente zijn rond uw woord en samen zo ook gezinnen zijn. We bidden voor hen die eenzaam zijn, die straks thuiskomen in de eenzaamheid. Dat kan allerlei oorzaken hebben, Heren. We kunnen allerlei wonden in ons leven meedragen. We leggen het aan uw voeten neer. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 133 het eerste en tweede vers uit de bundel Weerklank. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Vers 1 en 2 van Psalm 133. ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.